Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over onze energievoorziening. De energiebelasting op aardgas gaat stijgen. En niet zo'n beetje ook. De komende 12 jaar gaat deze vorm van belasting met 75% omhoog. Je hoort het goed. Tegelijkertijd gaat de belasting op stroom juist voor de helft omlaag. Allemaal zaken die mogelijk in het klimaatakkoord komen te staan. Dat lazen we vanochtend in de Volkskrant. En medeopsteller Diederik Samson die reageerde vanochtend op BNR. En die bevestigde dat hier serieus over wordt nagedacht.
Je gaat niet meer betalen voor je energie. Je gaat meer betalen voor gas, minder voor elektriciteit. In totaal is dat dezelfde rekening. En zodra je iets verstandigs gaat doen met je huis, bijvoorbeeld isoleren, gaat de rekening omlaag.
Ja, we zouden gelijk uit moeten komen, zegt Samson. Maar we gaan het breder trekken vandaag. Hoe ziet onze energievoorziening er in de toekomst uit? Wanneer moeten we cv-installaties vervangen, zonnepanelen plaatsen? Hoeveel gaat het jou en mij kosten? En heb je ook van die prangende vragen over onze energievoorziening? Of heb je goede ideeën om onze energievoorziening te verbeteren? Dan kun je contact met mij zoeken. En dat kan via Twitter @BNR, via Facebook, e-mail askme@bnr.nl en WhatsApp kan natuurlijk ook. Dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel me nu op 020 468 4x0. Stel je vraag live in de uitzending. Ik zie dat dat al gedaan wordt. We gaan zo wat vragen beantwoorden. En die gaan we voorleggen aan mijn gasten. Aad Corollier, universitair hoofddocent economie van de infrastructuur aan de TU Delft. Aad, goedemiddag.
Goedemiddag.
En Ronald Schild, directeur van energieadviesbureau Meros. Ook goedemiddag, Ronald.
Ja, goedemiddag.
We hebben afgesproken te tutoyeren. En als het goed is, horen we jullie straks vanuit de studio in Den Haag. Maar ik geloof dat jullie vastzitten in een of andere draaideur. We komen er wel uit. We proberen het eerst via de telefoon. Geen probleem. Openingsvraag. Gas moet duurder worden. Kunnen jullie een klein beetje voorrekenen wat dat betekent voor een gemiddeld huishouden? Aad, heb je daar een idee bij?
Nou ja, dat is sterk afhankelijk van hoeveel gas een huishouden gebruikt. Je hebt huizen die natuurlijk goed geïsoleerd zijn en die relatief beperkte hoeveelheden gebruiken om het boel warm te krijgen. Maar je hebt natuurlijk ook oudere woningen die niet geïsoleerd zijn, waar een hoop tochten en kieren plaatsvindt. En dan gaat het een eind schelen natuurlijk.
Ja, en vanochtend zei Diederik Samson, een gemiddeld huishouden, gezin in Nederland verbruikt tussen de 12 en 1300 kuub gas per jaar.
Dat is 20 euro per jaar ongeveer erbij.
Oké, ja. Ronald, hoeveel verbruik jij? Weet je dat ongeveer?
Ja, ik gebruik alleen maar elektriciteit, want ik ben al van gas af. Ik heb een nieuwe woning laten bouwen in 2010 met een warmtepomp.
Oh, dan was je echt een voorloper.
Dus helemaal van. Ja, nou, daar genieten we nog steeds van.
Was dat zomaar te realiseren? Want hoe zat dat qua technologie en goede bouwplannen?
Ja, kijk, dit was nieuwbouw. En nieuwbouw was appeltje-eitje. En dat is het. Dat was het toen nog niet. Toen was het nog echt wel een beetje zoeken. Maar inmiddels zijn we wel zover dat we dat volledig onder schot hebben om dat goed te kunnen doen.
Oké. Okay. Aad Corollier, we hadden het al even over gas. Ik weet niet hoeveel jij verbruikt.
Weet ik ook.
Oh. Tijd om het op te zoeken. Wat Samson dan zegt vanochtend, hij zegt ook van stroom moet goedkoper worden. Hij geeft aan dat zou dan bijvoorbeeld met de helft naar beneden kunnen gaan als we het over de belasting hebben. Enig idee hoeveel dat scheelt? Aad, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog. Daar zit ook weer een punt in natuurlijk. Dat zal een paar centen schelen. Mm-hmm. Dat is waarschijnlijk een bedrag in de orde van grootte van net. Maar het punt is natuurlijk dat je stroomaansluiting voor een groot gedeelte ook uit netwerkkosten bestaat. Mm-hmm. Een deel is inderdaad zijn de elektronen. En daarnaast betaal je gewoon je netwerkaansluiting. En de vraag is natuurlijk toch wel in hoeverre die netwerken die we nu hebben in staat zijn om die veel grotere hoeveelheden stroom te transporteren, in hoeverre ze niet uitgebreid moeten gaan worden, verzwaard moeten gaan worden, grotere capaciteit. En dat komt natuurlijk weer bij elektriciteitstarief, wordt dat opgeteld. Dus
ja.
Dat zijn allemaal van die, ja, ik zou wel zeggen, feiten die je bij elkaar moet optellen om daar iets zinvols over te kunnen zeggen.
Ja, ik hoor je trouwens uitstekend. Dus dit betekent dat de deur open is gegaan.
Studio zijn.
Ja. Hartstikke fijn. Fijn om jullie op goede kwaliteit zo te horen. Ja, even de berekening die ik vanochtend dan hoorde van Diederik Samson. 26 cent per kubieke meter aardgas is het nu voor gezinnen. Die noemen we kleinverbruikers.
De belasting
inderdaad. Ja, de belasting. Samson wil dat daar dan 20 cent bij komt. En het regeerakkoord zegt al 3 cent erbij. Dus dan zou je van 26 naar 49 cent gaan. Ja, ik schrik er wel van. Ik denk van nou, dat gaat me een paar honderd euro in het jaar. Dus ineens extra kosten aan belasting.
In 12 jaar.
In 12 jaar, dat klopt, ja. Maar toch, het kost me extra geld.
Ja.
Is dat logisch? Is dat normaal?
Ja, goed, kijk, een van de prikkels is om van gas af te gaan naar een duurzame samenleving te gaan. Eén van de prikkels, en ik vind er maar eentje, is het geld. En de andere zijn de overtuiging dat we het af moeten omdat het een hoger doel dient. En tot slot, je hebt comfortabelere en veiligere alternatieven die meer kwaliteit geven.
Ja. Maar het voelt toch een beetje als dwang. Het voelt toch een beetje als wie niet horen wil, die moet maar voelen.
Ja, in die zin is dat zo. We zijn nu met een klimaatakkoord bezig waar 7 partijen in zitten. De regeringspartij plus de anderen. En die vertegenwoordigen de maatschappij als dat goed is.
Oké. Okay. Ik ga even naar een beller. Kabir, goedemiddag.
Hi, goedemiddag. Ik ben Kabir Jansen. Ik had een vraag over het regeerakkoord. En kijk, in Amsterdam zijn bijvoorbeeld de helft van de huizen zijn huurhuizen.
Mm-hmm.
En ik zie geen initiatief voor de woningeigenaren om er iets aan te doen. Want die hoeven die gasprijs niet te betalen, zeg maar. Dus ik vroeg me eigenlijk af, wat doet de regering daaraan, zeg maar, om ook daar een oplossing voor te bieden?
Ja, Aad, weet jij wat de regering daaraan doet?
Nou ja, de woningbouwverenigingen en de koepels die zijn natuurlijk ook onderdeel van dit gesprek. En die zijn ook bezig met plannen om hun woningbestand inderdaad al naar gelang de geschiktheid van verschillende soorten van opties te voorzien. En die dus in de toekomst te gaan implementeren. Ik denk juist dat die woningbouwverenigingen het relatief makkelijk hebben, omdat die gewoon grote complexen hebben. En dat ook in, vernieuwings- en renovatieoperaties kunnen gaan meenemen en zo. Mm-hmm. En daar is natuurlijk sowieso al op dit moment ook niet echt veel keuze als je huurwoningen hebt. Daar heb je gewoon wat er aangeboden wordt. En of dat nou elektrisch is of elektriciteit en gas of stadsverwarming.
Ja.
Dat zit er allemaal in en dat gaat waarschijnlijk in één moeite door.
Maar ik hoor die huurders nu al zeggen, wat erin geïnvesteerd wordt, dat wordt uiteindelijk aan ons als rekening gepresenteerd.
Die kans is inderdaad natuurlijk groot, ja. Maar de vraag is inderdaad ook weer daar van wat zijn nou de kosten en wat zijn nou de baten van het overgaan het veranderen van een energievoorziening.
Ja.
En uiteindelijk betaalt iedereen natuurlijk toch de kosten van zijn energievoorziening. Of je nou in een huurhuis zit waar het in de huur verdisconteerd zit deels en in je energierekening. Of dat je dat in een koophuis doet.
Ik krijg een bericht binnen over die energiebelasting. Wat wordt eigenlijk met dat geld gedaan? Ronald, enig idee?
Ik weet niet zeker of het teruggaat in algemene middelen. Vroeger had je nog wel dat er de milieu-energiebelasting of iets dergelijks, die werd echt ingezet voor duurzame energiesystemen, rechtstreeks. Dat was een apart potje, maar het kan wel zijn dat deze in algemene middelen komt, net als de wegenbelasting, en dan weer verdeeld wordt onder verschillende beleidsthema's. Maar misschien weet Aad dat beter.
Dat is nog niet bekend, in ieder geval nog niet bekendgemaakt. Het zou natuurlijk inderdaad een stimulans zijn en het zou helpen als die middelen die er specifiek voor worden vrijgemaakt inderdaad ook weer ter beschikking gesteld worden in fondsen of in financieringsmechanismen of in vorm van leningen inderdaad die het mensen of woningbouwverenigingen mogelijk maakt om die aanpassingen te doen.
Ja.
Punt is natuurlijk ook, je hebt die stimulans in de termen van de kosten en de prijzen. Je hebt natuurlijk comfort, wat net ook al wel genoemd werd. Maar wat een heel belangrijk element gewoon is in die energievoorziening en die geschiktheid van de energievoorziening is dat je verschillende omgevingen hebt, verschillende wijken. En afhankelijk van technische en van andere, van dichtheidsfactoren, hoeveel huizen heb je op een vierkante kilometer staan, hoeveel mensen wonen daar, is de ene soort van woning makkelijker en geschikter en goedkoper aan te passen dan de andere. En daar zal ook een timingsverschil in zitten, dat sommige wijken, daar zijn ze nu al bezig bij wijze van spreken,
ja.
En andere wijken die zullen veel later aan de orde komen. Ja, die worden dus uiteindelijk met veel hogere kosten van het niet kunnen overschakelen, terwijl ze dat misschien best wel zouden willen, maar gewoon vanwege de planning in hun gemeente of van hun woningbouwvereniging, ja. Worden daar niet toe. Kunnen dat gewoon nog niet. En dat is denk ik een belangrijk probleem, die fasering.
Ja, even voor de helderheid om het blokje energiebelasting goed af te kunnen sluiten. Het idee dat dan waarschijnlijk bij het klimaatakkoord wordt gepresenteerd is dat als je meer aan energiebelasting wat betreft aardgas gaat betalen, dat je dan minder voor stroom hoeft te betalen. En de bedoeling is dus dat uiteindelijk de rekening niet hoger gaat oplopen. Heb ik dat goed samengevat?
Dat is wat strekking nu is. En op zichzelf is dat mechanisme ook goed. Van het, dus een prikkel van gas af en aan de andere kant een prikkel om met elektrische oplossingen verder te gaan.
Oké. Dan gaan we daar zo verder over praten met mijn gasten. De uitdagingen om het klimaatakkoord tot een succes te brengen. Ja, zo praat ik verder met Aad Korrelier en ook met mijn andere gast Ronald Schild daarover. En heb je vragen? Bel dan nu naar 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over onze energievoorziening. En ik praat erover met Aad Korrelier van de TU Delft en Ronald Schild van energieadviesbureau Meros. En je kunt vragen sturen via Twitter @BNR, via Facebook of bellen 020-468-4x0. 020-468-4x0. En dan kan je je vraag live in de uitstelling in de uitzending stellen. Komt de vraag binnen van Robin. Hoi Geert-Jan, ik sta op het punt om een huis te kopen en de cv-installatie is 15 jaar oud. Deze moet dus vervangen worden. Ronald, wat kan je Robin adviseren?
Dat ligt er een klein beetje aan of hij een oude woning heeft of een wat nieuwere woning. Als hij een woning heeft waar al vloerverwarming in zou zitten, en dat na 1985 zie je meerdere van die woningen, dan zou die een warmtepomp kwijt kunnen. Ja. En dat die relatief eenvoudig. En dan kan hij zijn warmte uit de lucht halen of uit de grond. In bestaande bouw is dat vaak meer uit de lucht handig.
En als het een prachtige jaren 30 woning is?
Ja, dan moet hij even goed nadenken wat hij doet. En dan kan hij beter beginnen met isoleren van zijn woning. Dus zorgen dat de spouwmuren vol zitten of in ieder geval voorzetwanden. Dubbel glas ervoor, zodat je eerst zorgt dat je zo min mogelijk warmte verliest. En dan is de volgende stap om te kijken of je zo warmte komt toe kan passen.
Ja, maar goed, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel de cv-installatie vervangen. Daar wilden we eigenlijk vanaf met z'n allen. Ja. Hybride cv, is dat een soort overgangsmiddel?
Ja en nee. In dat geval wel, ja.
In dat geval wel. Ja. Nou ja, er wonen wel wat mensen in een prachtig jaren 30 huis in Nederland.
Nou ja, precies. En dan kom je een beetje op het knelpunt. Waarom zeg ik in dat geval wel? Als je zo redeneert en door blijft redeneren, dan moet het netwerk, het aardgasnetwerk, wat in sommige plekken binnen 10 jaar vervangen moet worden, moet je op een gegeven moment gaan vervangen, omdat er nog enkele zijn die zo'n hybride warmtepomp hebben en dus aangesloten zijn op het gasnet.
Aha.
Want als er 1 aangesloten, moet je het hele net handhaven. Dus het kan inderdaad een overgangsmiddel zijn als je dat goed in samenhang doet met de leeftijd van het gasnet.
Okay.
Dus als het gas er nog 30 jaar in zit bijvoorbeeld, nou, dan doen. Maar als je eigenlijk al weet dat hij over een jaar of binnen 10 jaar eruit gaat, ja, dan moet je even nadenken.
Ik krijg een vraag binnen over zonnepanelen. Kunnen we mooi even doorgaan met die alternatieven? Minder betalen voor elektriciteit. Betekent dat ook minder financiële opbrengst van zonnepanelen en dus een terugverdientijd die langer wordt? Hoe denk je daarover, Aad?
Nou, ik denk inderdaad dat het de juiste conclusie is. De voornaamste inkomstenbron natuurlijk van zonnepanelen is gewoon wat je vermijdt aan afname van het elektriciteitsnet, doordat je het zelf kunt opwekken.
Ja.
En als als die elektriciteit via het net goedkoper gaat worden, ja, dan heb je automatisch minder opbrengst dan wat je zelf opgewekt hebt.
Frits, goedemiddag. Hallo Frits.
Ja, goedemiddag.
Hallo, wat is je vraag?
Mijn vraag is, wat gaan we doen wanneer er een grote stroomstoring komt en dan eentje die niet bijvoorbeeld veroorzaakt is door de mens? Als we terugkijken naar een jaar of 10 geleden was er in Noord-Amerika, Canada, een langdurige, meer dan een week stroomstoring.
Mm-hmm.
En als zeg maar de natuur ingrijpt, en dat gaat gegarandeerd gebeuren, want het is ook vroeger gebeurd, maar vroeger heb ik het over begin 19e eeuw. Er zijn constant van die periodes, het heeft met de zon te maken en al die toestanden die het klimaat heel erg beïnvloeden.
Ja.
Maar daar hebben wij als mens totaal geen invloed op. En dat is dan de natuur. Maar als u weet, toen de oorlog gestart is, onder andere in Irak, heeft Amerika nieuwe wapens ontwikkeld.
Frits, we moeten even een punt ervan maken. Dus je vraag is eigenlijk, wat doen we als er een grote stroomstoring komt, terwijl we zo afhankelijk zijn van die stroom? Aad Korrelier, wat kunnen we doen?
Nou ja, dat maakt niet zo gek veel verschil met wat we nu kunnen doen. Want ook de huidige cv-ketels en bijna alle gasverbruikende apparaten, ja, die hebben ook elektriciteit nodig. Dus het verschil tussen alleen op elektriciteit en de huidige situatie maakt niet zoveel uit. En dat blijft dus hoe dan ook een probleem. Als je zo'n lange tijd geen stroom hebt, ja, dan krijg je natuurlijk een grote chaos in de samenleving. En dan doet gewoon niks het meer. Laten we daarover duidelijk zijn.
Nou, we denken natuurlijk wel met z'n allen na over opslag van energie. Is dat iets waar we in de toekomst dan ook wat aan hebben? Bijvoorbeeld als zo'n doemscenario als een zwaard van Damocles boven ons hangt?
Nou, dat hangt er ook nog heel erg vanaf. Want een hele hoop van die opslag die werkt wel als het in verbinding staat. Dat geldt trouwens ook voor zonnepanelen hoor. Maar met het net. Dus dat je toch verbonden bent met een werkend net. En het soort van standalone-achtige situaties. Waarbij je dus gewoon puur en alleen op je eigen opslag kunt werken. Die zijn er eigenlijk op dit moment bijna nog niet. Je zou natuurlijk wel kunnen denken dat je die in de toekomst gaat ontwikkelen. Om dit soort situaties. Of om inderdaad zo'n simpelweg periodes waarin er gewoon lang weinig zon en weinig wind ter beschikking is om dat op te vangen. Ja. Maar dan moet je dus inderdaad over een andere filosofie van je net en je opslag en de manier waarop dat met elkaar samenwerkt gaan nadenken.
Ronald Schild van energieadviesbureau Meros. We zijn nu een paar alternatieven aan het bespreken. Hè? Dus wat doe je met je cv-installatie? Wat doe je met zonnepanelen? Wat doe je met de warmtepomp in de toekomst? Als jij op dit moment advies moet uitbrengen aan mensen, wat zijn veel voorkomende alternatieven bijvoorbeeld voor een cv-installatie?
Ja, dat zijn er grofweg niet zo heel veel. Want als je ze heel plat pakt, we hebben een elektriciteit met een gasnet, dat hebben we nu. Of we hebben een elektriciteitnet met een warmtenet, dat hebben we in steden. Mm-hmm. Of je hebt alleen elektriciteit. Nou, als we met gas stoppen, dan hebben we eigenlijk nog maar twee bronnen. Of je hebt elektriciteit met een warmtenet voor de deur liggen, of je hebt elektriciteit. Nou, gaat er even van uit dat het merendeel van Nederland, daar is geen warmtenet aanwezig op dit moment. Ja. Nou, dan zou je dus kunnen kiezen, ga een warmtenet aanleggen, maar dan heb je wel een hele wijk nodig. En dat red je niet in je eentje. Dus als je het in je eentje moet organiseren, dan heb je daarnaast alleen maar eigenlijk elektriciteit. Op één uitzondering na, dat is een houten pelletketel. Dan zeg je, weet je wat, ik ga hout stoken en daar mijn huis mee warm houden. Maar dan heb je met uitstoot en geur te maken, wat we niet moeten willen. Ja. Trouwens, er zijn ook heel veel negativiteit rondom de werkelijke duurzaamheid van hout verstoken is er. Dus dat is eigenlijk geen optie, zeker niet in een dichte gebouwde omgeving. En dan hou je alleen nog elektriciteit over. Met elektriciteit kan je eigenlijk maar twee dingen doen op dat vlak. Dus of je doet een elektrische verwarming in de vorm van infraroodpanelen of een elektrische kachel, zoals je in winterse ledhuisjes hebt.
Okay.
Of je sluit er een warmtepomp op aan. Dat zijn dan de opties die je hebt. Meer heb je niet.
Dat valt me wel een beetje tegen. Zeker als ik het idee heb dat we over, volgens mij, anderhalve week, 1 juli is toch de deadline. En vanaf dat moment gaan we allemaal nieuwbouwhuizen, gasloos, op de wereld zetten. Dat is geloof ik de afspraak. Maar wat er dan in komt, daar kunnen we maar uit weinig smaken kiezen.
Ja, maar dat deden we tot heden ook. Hè. Dan kozen we uit een ketel of een ketel. En nu kiezen we uit een warmtepomp of een warmtepomp.
Aad en Ronald, ik ga jullie een paar stellingen voorleggen. Zijn dit feiten of fabels? Als je eerst alleen feit of fabel wil zeggen, dan gaan we ze daarna toelichten. Feit of fabel nummer 1. Ook als alle landen zich aan het Parijsakkoord houden, warmt de aarde te veel op. Is dat een feit of een fabel, Aad?
Ik zou zeggen fabel, want het Parijsakkoord is er natuurlijk opgericht om dat te vermijden.
Ronald?
Excuus, ik pas.
Oké. Spannend. Het is raar dat Nederland zo fanatiek van het gas af wil. Aad, feit of fabel?
Feit.
Ronald?
Feit.
Oké. En de laatste. Als we een goede oplossing bedenken voor het afval, is kernenergie misschien stiekem toch wel ideaal. Aad, feit?
Als feit.
Ronald?
Stiekem dom.
Stiekem dom. Oh, oké. Nou, dan gaan we daar eens eventjes. Laten we met die laatste gewoon even beginnen. Want die is wel spannend om te bespreken. Aad, je zei als.
Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een grote veronderstelling. Hè, dat je een goede oplossing kan vinden voor het afvalprobleem. En als dat opgelost is, dan zou dat inderdaad een redelijke oplossing zijn. Ik weet nog een ander probleem te bedenken hoor. Mm-hmm. En dat heeft gewoon alles te maken met de institutionele en technische capaciteit van een land om inderdaad de complexe, ingewikkelde, gevaarlijke technologie van kerncentrales en het gebruik van kernenergie in de hand te houden, te controleren, te monitoren en daar ook inderdaad op een voldoende veilige, op alle mogelijke manieren veilige manier mee om te gaan. En dat is geen sinecure. En dat heeft Nederland op dit moment gewoon absoluut natuurlijk niet.
Ja.
Die technologie, die ontwikkeling, de mensen om dat te doen, de instituties en dergelijke. Je ziet dat een land als Frankrijk daar redelijk in staat is. Toe in staat is. Maar daar ook zeer grote moeilijkheden heeft om voldoende technici en mensen op het been te krijgen om dat inderdaad te doen. Dus dat is volgens mij een net zo'n grote uitdaging als dat afvalprobleem.
Even voor de helderheid, wat is ook alweer het voordeel dan van kernenergie?
Nou, dat het een zeer. In de eerste plaats dat je dus die centrales bouwt die op uranium werken, die op dit moment is daar het grote voordeel natuurlijk van dat dat geen CO2 uitstoot. Dat was, vroeger was dat niet de belangrijkste reden. En daarnaast is het een zeer efficiënte manier van elektriciteitsopwekking. In grote hoeveelheden vooral. Dat is natuurlijk ook een punt. Het zijn allemaal grote eenheden, grote units.
Ja.
En je bent niet afhankelijk van het buitenland. Althans in veel mindere mate dan dat je kolen of je olie of je gas moet importeren en zo. Dus dat is voor sommige landen is dat een voordeel.
Nou, okay.
Lang niet overal overigens.
Nee, oké. Okay. Maar goed, we schieten kernenergie dus toch een beetje af. Ondanks de voordelen. Want er zijn gewoon te veel nadelen. Het is raar dat Nederland zo fanatiek van het gas af wil. Ronald, wat zei je ook alweer erop?
Eens. En ik sloeg even aan op het woord fanatiek.
Mm-hmm.
Ik ben van mening dat we het oogpunt van veiligheid en CO2-uitstoot van gas af moeten. Maar dat hyperige karakter die het soms heeft, daar aarzel ik wel eens bij of we dan verstandige dingen gaan doen. Zeg maar. Dat is ongeveer hetzelfde dat Sven Kramer zijn eigen op de eerste 1000 meter van de 5 kilometer helemaal kapot zou rijden op een... op de Olympische Spelen en daardoor de 5 kilometer niet wint.
Ja, of daardoor dat lijkt wel of we nu bocht neemt.
Ja, nou, ander voorbeeld. Ja, dus zo. We moeten zo snel mogelijk ervan af, maar of we de race goed opbouwen, vraag me af.
Toch weer een beetje, wie niet horen wil, moet maar voelen. Maar misschien kan je nog even wachten met die tik uitdelen.
Nou, ik zou wel starten nu. Wil je op tijd...
Ja?
Je moet wel het maximale schema halen. Dat betekent maximaal omgaan, maar wel verstandig.
Oké. Okay. Kom maar door met al je vragen via @BNR, via Facebook of WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag ook, dan kom je live bij mij in de uitzending. En we hebben nog een heleboel te bespreken. Bijvoorbeeld allerlei klimaattafels die we hebben in Nederland, waar dat klimaatakkoord dan uit moet voorkomen. Ik heb ook een heleboel bellers. Ik heb Nico bijvoorbeeld hangen. En dan ga ik Nico zo even de beurt geven. Maar dat komt allemaal na het nieuws van 2:30. Je kan dus contact met me opnemen. Het leukste is als je belt, dan kom je live in de uitzending. Bel dan 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Stel dan ook even je vraag.
Met gestrekt been!
Dus het mag wel een beetje hard zijn over dat je helemaal niet van het gas af wil. En dan hoor ik je graag zo terug. Tot zo!
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over onze energievoorziening. De energiebelasting op aardgas die gaat stijgen. En niet zo'n beetje ook. De komende 12 jaar gaat deze vorm van belasting met 75% omhoog. Tegelijkertijd gaat de belasting op stroom juist voor de helft omlaag. Allemaal zaken die gesuggereerd worden mogelijk in het klimaatakkoord komen te staan. Zo lazen we vanochtend in de Volkskrant. En medeopsteller Diederik Samsom die bevestigde vanochtend op BNR dat hier serieus over wordt nagedacht. En ja, hoe ziet onze energievoorziening er in de toekomst dan uit? Wanneer moeten we cv-installaties vervangen, zonnepanelen plaatsen? En hoeveel gaat dat jou en mij eigenlijk kosten? Heb je ook vragen over onze energievoorziening? Of heb je goede ideeën om onze energievoorziening te verbeteren? Dan kun je me twitteren, @BNR, via de Facebookpagina contact zoeken. Je kan me een e-mailtje sturen, askme@bnr.nl. En WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Wordt massaal gedaan. Ik hoop dat ik tijd heb om al jullie goede vragen door te nemen. Of bel me nu op 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten hebben, zo denken we in ieder geval, alle antwoorden. Aad Corollier, universitair hoofddocent economie van de infrastructuur aan de TU Delft. En Ronald Schild, directeur van energieadviesbureau Meros. En iemand die al heel lang met de vraag zit, dat is Nico. Nico, goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, vertel.
Ik heb een vraag. Ik heb sinds maart heb ik zonnepanelen leggen en ik ben ruim voorzienend in een stroomvoorziening. Mijn woonhuis die wordt verwarmd door middel van aardgasboiler. Is het financieel interessant om mijn huis meer elektrisch te gaan verwarmen?
Ronald, mag ik die vraag aan jou doorspelen?
Ja en nee. Kijk, de elektriciteit wordt wel minder. Ja, goed, dat is wel lastig. Moet ik
je hebt je niet ingehuurd om geen antwoord te geven.
Nee, ja, dat weet ik. Maar ja, het kan als je het over hebt. Als je het terug gaat leveren, dan levert het sowieso weinig op. Dus als je op het punt zit dat hij netto meer terug gaat leveren aan het net. Dus dat hij meer opwekt dan dat hij gebruikt. Dan zou dat voor hem interessanter zijn om rechtstreeks elektrisch te gaan verwarmen in dit kader, denk ik. Ja.
Nico,
als het sommetje maakt.
Nico, weet je op welk punt je zit?
Ik heb nog een paar duizend kilowatt over.
Ja, dan denk ik dat met de nieuwe situatie, dan gaat dat evenwicht van gas af naar rechtstreeks elektrisch verwarmen. En daar zit tegelijkertijd dus ook een beetje het gevaar van de beweging die nu gemaakt wordt door de overheid, door gas hoger te prijzen als elektriciteit. Dat mensen kiezen voor het rechtstreeks elektrisch verwarmen. Dus een elektrische weerstandsverwarming. Ja. En wat je dan krijgt, met de warmtepomp bespaar je 2 keer zoveel CO2-uitstoot als met een gasketel. Maar met elektrische energie, die rechtstreeks verwarmen, heb je 2 keer zoveel CO2-uitstoot dan een gasketel. Dus er zit een risicootje in dat mensen van gas overgaan op rechtstreeks elektrisch verwarmen. En dan bereiken we het tegenovergestelde effect. Ben je wel van gas af, maar stoot je
meer CO2. Waarom stoten we dan meer uit?
Omdat de CO2-opwekking landelijk, ik pak hem even landelijk, hè, niet voor jouw geval, want jij stelt helemaal niks uit. Jij hebt gewoon je hebt 100% duurzame energie. Dus voor jou geldt dat niet meer, ik pak hem landelijk. In landelijk op landelijk niveau. Op landelijk niveau wordt de elektriciteit tot nu toe opgewekt met gas, kolen en afvalcentrales.
Okay.
En die hebben CO2-uitstoot die gekoppeld is aan die elektriciteit.
Ja. Nou Nico, ik wens je veel succes met de keuze.
Ja, dankjewel.
Ik ga naar een andere beller. Goedemiddag, meneer Van Wely, als ik het goed heb.
Jawel.
Ja, vertel, wat is uw vraag? Goedemiddag.
Het was een tijd lang de dingen van waterstof. Omdat dat dus door de bestaande gasleidingen komt, met kleine aanpassingen. En dat was ook milieuvriendelijk. Terwijl elektriciteit is leuk, maar de zon schijnt niet de hele dag. En, of s'nachts niet. En, hoe heet het? Dan overstap op warmtepomp. Maar er zijn heel veel huizen die daar dus helemaal niet geschikt voor zijn, omdat ze te oud zijn. En het dus niet warm gestookt kan worden.
Ja, Ronald, hoe denk je hierover? En kan je zeggen dat de waterpomp niet goed werkt in oudere huizen? Of dat dat dan ook te duur is bijvoorbeeld?
De vraag ging volgens mij ook over waterstof gebruiken, ja of nee?
Ja.
Misschien moet Aten straks ook een paar dingen over zeggen. Ik weet in ieder geval dat met waterstof is je veiligheidsvraagstuk aanzienlijk groter. En het even aanpassen van het gasnet is iets meer dan even. En dan mijn visie op de gebouwde omgeving, niet op centrale industrie. Want waterstof heeft een functie. Maar uiteindelijk gaat duurzaamheid over ruimte en veiligheid. En ik ben van mening dat we iedere vorm van gas, aardgas, waterstof of groen gas uit de gebouwde omgeving moeten halen.
Aad, wil je een aanvulling geven?
Nou ja, waterstof is inderdaad met aanpassingen bij te mengen. En de discussie over tot wat voor percentage dat zou kunnen gaan, die is nog steeds gaande. En in die zin is het natuurlijk, als je gas helemaal uit de mix haalt, ja, dan kun je ook geen waterstof meer doen, tenminste door het gebruikelijke gasnet. Dat wil niet zeggen dat je waterstof niet op allerlei andere manieren kunt gebruiken. En dat is in de eerste plaats natuurlijk inderdaad industriële toepassingen waar gas van toepassing is. Want een heel groot gedeelte van ons gas, dat wordt niet in de huishoudens verbruikt, maar dat wordt in de elektriciteitsopwekking en met name in de industrie gebruikt. En dat geldt zowel het Groningen gas, maar dat geldt ook hoogcalorisch gas. En daar zou waterstof in ieder geval een belangrijke rol in kunnen spelen. Ander punt is ook dat je, nou ja, je hebt ook nog steeds altijd weer die verschillende omgevingen waar je het in gebruikt. Verschillende soorten van wijken, gebouwen. En daar zou in sommige gevallen zou daar mogelijkerwijs best wel waterstof natuurlijk gebruikt kunnen worden in wat voor vermenging dan ook. Punt is met deze energietransitie dat je best wel de huidige stand van zaken die net geschetst is en klopt inderdaad dat je gas of elektriciteit of warmte en elektriciteit of elektriciteit hebt, maar dit is een langere termijn traject.
Ja.
En daar kun je dus allerlei innovatie en vernieuwing in verwachten. En het punt is, de vraag is eigenlijk ook van hoe je dat nou kunt versnellen. Hoe je nou inderdaad experimenten, toepassingen zodanig kunt gaan uitrollen dat inderdaad op sommige plekken inderdaad waterstof een mogelijkheid, een geschikte mogelijkheid wordt. Of misschien zelfs de beste. En in andere omstandigheden weer alleen elektriciteit of elektriciteit en warmte.
Ja.
Door die waterstof terzijde te schuiven, sluit je ook innovatie uit. En dat vind ik erg gevaarlijk. Want we moeten het toch echt van innovatie hebben de komende 25, 30 jaar.
Ik ga zo naar een vraag van Frodo, want die komt weer met een andere mogelijke oplossing. Dat is heel leuk dat jullie allemaal meedenken. Maar even samenvatten wat je net zei. Want je had het over eigenlijk oplossingen op maat. Wat we nu in Nederland hebben, is dat we eigenlijk allemaal aan het aardgas zijn gegaan. Ik heb daar trouwens een fragment van gevonden. Even terug naar 1963.
In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten.
Ja, Aad, dit is 55 jaar geleden. Toen gingen we allemaal aan het aardgas. Nu gaan we er vanaf. En het wordt steeds meer op maat. Hè? Dus gaan we dan per gemeente kijken? Gaan we per wijk kijken? Gaan we per huis kijken? Kun je dat samenvatten?
Nou, ik denk dat dat eigenlijk alle drie aan de orde kan zijn. Je hebt natuurlijk gemeenten die zodanig van omvang of van structuur, met de zodanige dichtheden zijn, dat die misschien kunnen kiezen voor één aanpak. De gemeenten hebben ook verschillende omvang natuurlijk. Maar je zult binnen gemeenten zul je ook bepaalde wijken hebben met een bepaald type woningbouw, met een bepaalde leeftijd, met bepaalde technische mogelijkheden en onmogelijkheden, die zich beter lenen voor bijvoorbeeld inderdaad vloerverwarming of voor blijvende verwarming met gas, misschien met andere soorten van gas of mengsels met aardgas. En daarnaast heb je ook weer natuurlijk nieuwbouwwijken. Ja, die kun je echt van de grond af aan ontwerpen op een bepaalde optie. Dus die zou je redelijk uniform kunnen bouwen. En het punt is gewoon dat je heel erg veel verschillende situaties hebt. En dat je met voor ieder van die situaties dus de meest efficiënte en de meest CO2-loze en ook de meest betaalbare oplossing moet vinden. Daarbij, en daarom zijn die gemeenten ook belangrijk, is het zo dat die wijken en die huizen samen, ja, die vormen natuurlijk weer een gemeentelijk energienet of zelfs een regionaal energienet. En dat moet allemaal ook weer op elkaar aansluiten. En daar zit nog wel een hele, rekensom in om dat allemaal vanaf microniveau tot gemeentelijk, regionaal niveau en zelfs nationaal niveau uiteindelijk passend te krijgen, zodat die systemen stabiel zijn en blijven.
Ja, gelukkig hebben we daar heel veel knappe koppen voor die dat kunnen doen. En er zijn ook luisteraars die meedenken, bijvoorbeeld met alternatieven die we nog niet besproken hebben. Frodo, goedemiddag.
Ja, goedemiddag met Frodo. Wat mij een beetje opvalt en wat stoort. Ik woon in een oude boerderij op het Brabantse platteland. En ja, als ik die oude boerderij helemaal moet omvormen met warmtepompen, zonnecellen en dat soort dingen, kost mij dat tienduizenden euro's. Ja, die heb ik niet. Maar nu stook ik met een prachtige houtkachel van superhoog rendement. Een van de modernste. Mijn vraag is, waarom wordt er zo weinig ingezet op de innovatie van de houtkachel, zodat die dus ook niet stinkt en zijn rendement superhoog is?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk mijn vraag.
Robin, ik geef hem aan jou, want jij had het net al even ook over uitstoot. Kan dat niet wat innovatiever, zodat je de uitstoot voorkomt?
Ronald,
ach, sorry. Ja,
ja. Er zijn twee dingen. Het gaat zo'n houtpelletketel. Want ik geloof dat degene die net sprak, met zijn naam heeft kwijt, die woont meer in het buitengebied. Mm-hmm. Dus daar is die toepassing denk ik ook makkelijker, omdat je daar minder last hebt van de omgeving waar voor geur en dergelijke.
Ja.
Maar er zit ook, als het gaat over de duurzaamheid van houtpelletketels, want dat wordt er vaak van die korreltjes hout die erin verstookt worden, daar zijn de meningen nogal op zijn zachtst gezegd over verdeeld. Sterker nog, er zijn recentelijk ook weer verschenen, een stuk in de Volkskrant, dat zelfs een negatieve milieu-impact heeft richting CO2. Dus er zit aan de ene kant de wetenschap die twijfelt over de mate van duurzaamheid, en aan de andere kant het praktische effect dat je te maken kan hebben als je hem niet goed, als je niet het goede hout inkoopt en niet goed onderhoudt, dat je met geur en met fijnstoffen te maken hebt.
Ja, nou zegt Frodo wel duidelijk dat hij zich daar wel van bewust is, maar dat hij toch ook graag wil meedenken over innovatie op dit terrein.
Ja, nou ja, voor zijn toepassing is dit echt een ideaal. Want heet water uit en daarmee kan hij zo die gasketel makkelijk vervangen. Dus in die zin snap ik zijn keuze.
Charlie, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Wat is de vraag?
De vraag is, ja, de gaskraan die gaat dicht in Groningen. En waarom importeren we dan geen gas in plaats van al die boel om te bouwen?
Ja, Aad?
Ja, nou, dat heeft te maken met het feit dat naast het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, wat natuurlijk op zich niet te maken heeft met de CO2-uitstoot, maar met het vermijden van aardbevingen, dat er ook besloten is om CO2 te verminderen en dat het dicht of het van gas losgaan in de gebouwde omgeving in ieder geval, dat dus ook de doelstelling heeft om CO2-uitstoot door middel van het verbranden van gas op termijn te verminderen.
Ja.
Daarbij komt ook nog dat importeren van gas uit Rusland, het maken van LNG, ook vloeibaar aardgas, wat je uit heel de wereld zou kunnen importeren, dat heeft toch weer een hogere CO2-emissie door het transport, door de bewerking, door de pijpleiding waar het heen moet, ook door de winning in bepaalde gebieden waar dat een stuk minder schoon en efficiënt gaat dan in Nederland. Die CO2-uitstoot van geïmporteerd gas is over het algemeen dus hoger dan van wat we hier in Nederland produceren en gebruiken.
Je hebt nog maar een kwartier om al je vragen te stellen over onze energievoorziening. En de telefoon staat infrarood gloeiend. Bel mij op 020 468 4x0 en blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over onze energievoorziening en ik praat erover met Aad Corollier van de TU Delft en Ronald Schild van energieadviesbureau Meros. En jij kunt vragen sturen via Twitter, @BNR, Facebook of bellen 020 468 4x0. Maar eerst aangeschoven Bernard Hammelburg van De Wereld. Bernard, goedemiddag. Waar ga je het over hebben?
Hi Geert-Jan. We gaan het hebben over de Turkse verkiezingen. Die komen zondag en daar praat ik over met Lili Sprangers, Turkije. Deskundig. Het is een beetje spannend, of misschien toch niet zo. Maar er is. Erdogan heeft het niet zo makkelijk als hij dacht. En wat betekent het voor ons en voor Turkije zelf? En we gaan praten over Rusland naar aanleiding van het WK. Wat doet dat nou met de Russen? Vinden die dat nou zelf echt interessant? Want die zijn niet zo van het voetbal. Maar toch, en dat doen we met Hubert Smeets.
Wat leuk.
Ja,
en jouw uitzending is weer helemaal voorbereid door de geweldige Freek Ewals.
Freek Ewals, die zijn allerlaatste uitzending hier doet vandaag. Dus het is ook een beetje een sombere dag. Hoewel, heel leuk voor hem, want hij gaat fantastische dingen doen.
Nou, maak er een topshow van voor Freek. Dankjewel, Bernard Hammelburg van BNR De Wereld. Vanaf 3 uur kun je daar naar luisteren. En tot die tijd, kom maar door met al je vragen over de energievoorziening. En de telefoon staat rood gloeiend. Ik ga even naar meneer Vissers. Meneer Vissers, goedemiddag.
Goedemiddag.
Sorry voor het lange wachten, maar wat is uw vraag?
Als we zo snel van het gas afgaan en naar elektriciteit gaan, kan dat het elektriciteitsnet wel aan?
Ja. Aan wie mag ik die vraag geven, Ronald?
Nou, ik wilde wel wat over zeggen, Aad.
Aad mag ook. Ja. Jullie staan in de studio in Den Haag, voor de duidelijkheid, dus ik kan niet zien wie als eerste zijn vinger opsteekt. Maar Aad, ga je gang.
Nou, dat antwoord is vrij simpel. Dat kan het net niet aan.
Net niet.
Ja. Dus dat zal de komende jaren zal dat uitgebreid moeten worden. Er zullen kabels vervangen moeten worden. Grotere capaciteiten in de straat moeten liggen. Transformators in de transformatorhuisjes vervangen moeten worden. Waarschijnlijk ook nieuwe extra opwekcapaciteit. Dus eigenlijk in termen van CO2-loos beleid. Meer windmolens of anderszins vormen van elektriciteitsopwekking bijgebouwd moeten worden.
Dus Nederland wordt één grote bouwput?
Nee, de elektriciteitsvoorziening van Nederland gaat flink op zijn kop, ja.
Ja, ja, waarbij wel één aanvulling. Ja, wij doen verschillende wijken die gasloos zijn en waar zonnepanelen op komen. En je ziet nu heel veel particulieren ook zonnepanelen op hun dak leggen. En de grootte van de elektriciteitsaansluiting wordt niet zozeer bepaald door een warmtepomp die er zit, maar het aantal zonnepanelen dat op het dak gelegd wordt. Dus vergeet even de gasdiscussie, om het zo maar te zeggen. Wij moeten zwaardere netten hebben, omdat we collectief zonnepanelen op daken aan het leggen zijn.
Dan heb ik nog een vraag van Maarten. Maarten, goedemiddag.
Goedemiddag, Maarten Stevens. Jullie gaven aan dat er 2 manieren van elektrisch verwarmen zijn. Dat is via een warmtepomp en via infraroodpanelen. Zo'n infraroodpaneel, dat is nog best wel een hoog aantal watt. Als je dat aan de muur hangt, heb je dus ook nog best wel wat energie voor nodig. Is het dan niet zo dat je alleen maar infraroodpanelen kan ophangen als je je eigen zonnepanelen hebt? En geldt dat dus niet voor iedereen in Nederland, omdat niet iedereen in staat is om zonnepanelen op zijn dak te leggen?
Nee, dat kan je los van elkaar zien. Het is wel zo dat als je je hele woning vol gaat hangen met die panelen, dat je dan wel even naar je stopperkast moet kijken of die aansluiting groot genoeg is. Dat wel.
Maarten, heb jij zonnepanelen momenteel?
Nee, maar mijn broer heeft dat wel. En ja, heeft ook infraroodpanelen. En ik weet dat hij dan die dingen aan de muur heeft hangen en die is er hartstikke blij mee. Die is ook helemaal van het gas af. Maar hij heeft wel iets van 15 zonnepanelen op zijn dak. En die is ook in de mogelijkheid om dat te doen.
Okay,
ik kan dat zelf niet. Dus ik denk, ja, als ik 2000 watt per paneel aan de muur hang en ik moet het zelf opwekken via het net, dan is het waarschijnlijk duurder dan gas. Dus bij mij is dat niet echt een stimulans.
Ja, dat klopt. Zoals je het nu noemt. Ja, klopt.
Ja, hebben jullie zelf eigenlijk zonnepanelen, Aad en Ronald?
Ik wel.
Ik ook.
Okay. En zijn jullie daar nu al blij mee of zijn jullie daar vooral in de toekomst blij mee?
Nou, daar ben ik al een tijdje lang blij mee. Want ze liggen er al een tijdje. En dat scheelt bij mij ongeveer een derde van mijn elektriciteit. Mijn hele dak ligt weliswaar vol, maar mijn dak is niet zo groot. Maar dat scheelt een derde van mijn elektriciteitsgebruik ongeveer.
Okay. Ja. Zijn wel mensen die dan altijd zeggen, ja, dat staat niet zo mooi in het landschap.
Ja, maar op ons huis wel.
en die van ons ook. Ik zal een fotootje op Twitter zetten. Het zit er echt fantastisch netjes in.
Ja, ja.
In een landelijk huis.
Sorry, we zijn radio. Hè. Kan je al een hele korte omschrijving geven van hoe esthetisch jouw dak eruit ziet?
Ja, esthetisch. Het is redelijk groot huis. En een groot dakkapel over een breedte van 4 meter. En die zit helemaal in de pannen, in de mooie pannen. En dan de randen van de pannen, daar vallen die zonnepanelen tussen. En die zijn netjes over elkaar gelegd. Dus het lijken net leien. Hoe het eruit ziet. Dus dat is. Je kan wel eens wat vinden van zonnepanelen, maar dit is wel een voorbeeld waar hij heel netjes zit. Ik kan ook andere voorbeelden noemen waar we ook bij betrokken zijn, maar hier zit het er heel keurig in.
Nou, kan je. Misschien toch wel leuk. Ik ben toch benieuwd nog naar een voorbeeld waarbij je echt een prachtig dak met zonnepanelen kan hebben.
Oh, een voorbeeld is IKC 7C in Amsterdam. Dat is een school die we gedaan hebben.
Sorry? IK wat?
IKC 7C'en, een integraal kindcentrum.
Ja, okay.
In Amsterdam, een andere school in Capelle. Daar hebben we het dak golvend gemaakt en schuin gemaakt. Het is volledig geïntegreerd. En ik vind dat eerlijk gezegd mooier dan een dakpan in dat geval.
Aha.
En dan kom je op een ander punt terecht. Van als wij de normen die er nu aan zitten te komen, die betekenen dat er niet alleen zonnepanelen op daken zullen komen, maar ook in gevels. En dat betekent verandering van architectuur en uiterlijk. En het is de vraag of we dat allemaal zo mooi gaan vinden. En wat we daarvan vinden en of dat ons waard zal zijn. Maar goed, het is een iets andere discussie dan vergaslos.
Ja, dat klopt. Maar goed, we hebben het over energievoorziening. En dan gaat het ook over hoe tevreden we zijn over de manier waarop wij onze energie opwekken. En als dat van invloed is op hoe ons huis eruit ziet, dat kan van belang zijn. René, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Wat is je vraag?
Er werd net gesproken over twee typen verwarming als van het gas af moet. Waarom wordt er niet gesproken over de elektrische centrale verwarming? Want dan ga je van het gas af en kun je alles via elektra doen, eventueel met zonnepanelen erbij.
Kan. Dat is voor mij die andere variant. Elektrische verwarming. Elektrische verwarming kan je infrarood, een stralenskacheltje, of je kan een elektrische ketel ophangen. Voor 4000 euro ben je van het gas af. Hang je in plaats van die gasketel een elektrische ketel neer. Kan.
Voor 4000 euro.
Verzwaring, ja, inclusief een verzwaring van je elektriciteit. Want zo'n elektriciteitsketel kost 1500 euro. Je moet je elektriciteitsaansluiting verzwaren en dan red je het. En dan kom je op het punt wat ik net zei. Je bent van gas af, maar je bent wel duurder en stoot meer CO2 uit.
Oké. Okay. Even kijken of we nog alle bellers kunnen afhandelen. Theo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Vertel, de vraag.
Ja, ik ben al een tijdje enthousiast bezig met energiebesparing. Vooral elektriciteit. Besparing enorm, 30% minder. Dankzij ledlampen, mechanische ventilatie, de ITO-motor vervangen door een gelijkstroom. Mijn vraag is waarom de ledlampen nog zo duur zijn in de winkels. Ik zie nog steeds heel veel mensen gewone lampen aanschaffen.
Ja. Aad, Ronald, wie van jullie kan ik deze vraag geven?
Nou, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik bedoel, dat heeft in belangrijke mate natuurlijk te maken met ontwikkelingskosten. Wat je met al dit soort technologieën, en zeker massaproducten, ziet, is dat die door een eerste fase heen gaan waarin ze relatief duur zijn. En vervolgens zie je dat er dus met name door voordelen in de productie en het gebruik van materialen en dergelijke en dat er een kostendaling optreedt. En dat hele proces, dat is natuurlijk met gewone gloeilampen, is dat al een eeuw bezig. En dat is zo alle efficiëntie is daar gewoon uitgeperst die erin zit. En dat is met ledlampen zeer zeker nog niet het geval. Ik bedoel, die zitten nog eigenlijk in een ontwikkelingsstadium. Wel een stuk beter dan 5 jaar geleden of zelfs korter geleden. Maar daar zul je nog best wel een traject van jaren zien waarbij dat iedere keer sneller, goedkoper en efficiënter kan. En daar zitten we nu nog in het begin. Maar ik denk dat dat een probleem is, of een issue is, wat sowieso heel erg belangrijk is om ons daar rekenschap van te geven in deze transitie. Dat door alles heel snel en heel grootschalig, al vanaf dit moment dus eigenlijk, op te gaan zetten, raak je die leercurve kwijt. En door het allemaal tegelijk te willen gaan doen, krijg je dus een situatie waarin de kosten relatief heel hoog zijn, want de capaciteit van bedrijven, van installateurs en dergelijke, die is beperkt. En die kunnen dus de hoofdprijs gaan vragen voor al dit soort nieuwigheden die verplicht door wetgeving en regelgeving ingevoerd moeten worden.
Ja.
En het zou mij zo fijn lijken als we toch ook van die leercurve in de techniek, maar ook in de uitvoering, in de installatie en ook in de regeltjes die daarbij horen. En het probleem van die netten, wat net ook al een paar keer aan de orde gekomen is, als je dat geleidelijker zou kunnen doen, Ja. En dan inderdaad daardoor kennis zou kunnen opdoen, waarbij het iedere keer eigenlijk goedkoper, efficiënter en uiteindelijk beter kan dan het gebeurt als je dat allemaal hals over kop doet.
Ja, we hebben nog een minuut. Als we heel even kijken naar hoe we in 2030 onze energievoorziening hebben geregeld. Nou ja, dan hebben jullie een half minuut per persoon om daar een visie op te geven. Want er komt een klimaatakkoord. Premier Rutte heeft allemaal plannen in het Europarlement gegeven. Aad, over een jaartje of 12, waar staan we dan?
Ik denk dat we dan minder gas gebruiken in ieder geval. Aanzienlijk minder gas. Ik denk dat we dan meer elektriciteit gebruiken. Waarbij de vraag nog is of dan die elektriciteit inderdaad zo CO2-loos zal zijn als we graag zouden willen. Ik denk ook dat er in het vervoer dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Een verdere verschuiving heeft plaatsgevonden naar andere brandstoffen. Ja. Wat voor een deel stroom zal zijn. En wat voor een deel ook gas of gassen en andere gassen zal zijn.
Ronald, heel kort nog.
De cruciale factor hierin is de mens, de particuliere eigenaar, die zelf besluit of hij daarvoor gaat en daar energie voor krijgt, of zijn energie vrijmaakt om in de ankers te gaan. En dat hangt heel sterk met het energiebeleid en hoe we het met elkaar aanpakken. Mobiliseren we de maatschappij en willen mensen er zelf voor gaan, gaat dat sneller dan we nu bedenken. Als we het verkeerd aanpakken, komt er enorm veel weerstand. En er zijn net al een paar dingen van genoemd. En dan zetten we onszelf op achterstand.
Hartstikke bedankt voor al jullie antwoorden. We zijn alweer aan het eind van het uur. Lang niet alle vragen kunnen beantwoorden. Sorry alle bellers, meneer Hendricks, Harm Doornbos, Reumen, Dagmar. Fantastische vragen hadden jullie ongetwijfeld voorbereid. We moeten snel weer een nieuw programma hierover maken, want het leeft blijkbaar. Morgen weer een Ask Me Anything. En ik dank ook mijn gasten Aad Corollier, universitair hoofddocent Economie van de Infrastructuur aan de TU Delft. En Ronald Schild, directeur van Energieadviesbureau Meros. Hou onze social media in de gaten, onze website, Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl natuurlijk. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR De Wereld en ik zeg tot morgen.